Fijn dat we weer samen mogen komen en het woord van, we hebben het al geopend en dat we ook opnieuw het woord mogen openen. En ik wil dat graag doen bij Romeinen 8. Dat is vrij bekend denk ik bij de meesten. Romeinen 8. En ik wil graag met u lezen vanaf vers 18. En dan staat het volgende, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid of vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Want hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Zullen we nog met elkaar bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we zo ook dit gedeelte mochten lezen en ook bij u mogen brengen. Wilt u met uw heilige geest zo ook, zoals onze broeder ook bad, bij ons zijn, ons leiden, in het luisteren, in het spreken, in het begrijpen, zodat uw gemeente wordt opgebouwd tot eer en glorie van uw naam. Dat bidden we zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Lieve broeders en zusters, zo pas al in de mededelingen hoorden we al dat er ook lijden is. De een maakt dit mee, de ander maakt dat mee en we hebben allemaal onze rugzakjes. En Corrie ten Boom, meen ik die dat zei, die zei, als we nu al die rugzakjes, bijvoorbeeld vanmorgen, op een grote bult zouden leggen en we zouden naar huis gaan, dan zou ieder zijn eigen rugzakje weer op zich nemen. Misschien wel. We gaan waarschijnlijk niet uitwisselen, die rugzakjes. Deze week hoor ik nog een hele mooie studie ook van iemand en die zei het zo. Je kunt als het ware in beeldspraak in een hel leven. En je kunt je daar zo in thuis voelen, omdat je bang bent voor de vreugde van de hemel. Ik zal het eens herhalen. Je kunt in een enorm lijden zijn op dit moment. En dat geeft ook een bepaalde zekerheid van pijn, van nood. Dat je bang bent om een stap vooruit te zetten, dat je daaruit bevrijd zou worden om de vreugde van de hemel te mogen ervaren. Er zijn nogal wat mensen die leven met trauma's. Kleine trauma's en grote trauma's. Hun hele leven wordt door dat trauma bepaald. Ik heb ooit een Indonesische man gekend die in het Jappenkamp heeft gezeten. Verschrikkelijk veel leed heeft meegemaakt. En het was een rode draad door zijn hele leven. Totdat hij het op het moment kwam dat hij de Japanners kon vergeven. Ja, dat is wat. Ik ben vaak bij hem thuis geweest. We hebben vaak over dit soort dingen gesproken. En op een bepaald moment denk je dan ook wel eens bij jezelf, heb je ook nog wat anders? Maar als je zo iets meegemaakt hebt, wie ben dan ik om daarover te oordelen? Kinderen die in een gezin worden grootgebracht, ik zeg niet eens opgevoed, maar opgroeien, met de meest verschrikkelijke omstandigheden. Dat het trauma's kunnen zijn. Trauma's die ook hun hele leven bepalen. Totdat je de waarheid mag ontdekken hoe het echt is. Dat niet de situatie bepalend is, dat dat waar is. Of het geschreeuw, of de verslaving, of de afwijzing, of het verlaten van je vader, je moeder enzovoort. Dat dat bepalend is, dat dat de waarheid is. Maar dat er een andere waarheid is. En dat kan dan heel erg beangstigend zijn. Omdat je denkt, zou het wel zo zijn? Om dan ook een stap voorwaarts te zetten. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Dat gaat heel diep. Je zult de waarheid verstaan, want God heeft heel veel geduld met ons. Je zult de waarheid verstaan en je zult de waarheid, die zal je vrijmaken. Maar je moet het eerst gaan verstaan. Je moet het moet eerst landen. Het moet eerst beklijven. Dat hoorden we ook in het gebed. Het moet beklijven. Het moet in je leven binnenkomen. Is het wel zo? Is het betrouwbaar? Is het veilig? Enzovoort. Enzovoort. Paulus die heeft het hier over, want ik ben ervan overtuigd. Nou, u hebt ook in deze gemeente geleerd, denk ik, dat je altijd de teksten in de samenhang moet lezen. En Romeinen 8 is een prachtig mooi hoofdstuk. Het gaat over het leven door de geest van God. Niet door de natuurlijke geest, maar door de geest van God. En de geest van God is de geest van de Heer Jezus, het is de geest van de Vader. En die geest, die heeft ons vrijgemaakt. En laat ons zien wie de Heer Jezus is. Mag ik u even meenemen naar het begin? Ik mag dit, mag ik hiervan? Ja? Oké. Nee, ik denk misschien is het voor Klaas dan. Oké. Naar het begin van hoofdstuk 8... Daar staat zo mooi over de geest, de wet die we mogen kennen, de wetmatigheid. In Romeinen 8, we zien eerst daar in hoofdstuk 7 de strijd die er is. De strijd die ook Paulus kent En dan ook het leven, het overwinningsleven vanuit de geest. Mag ik u even meenemen? Dat is hoofdstuk 8, het begin. Want er staat in vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. We hebben hier te maken met twee wetten. Als we naar de maan zouden gaan nu, maar we gaan liever iets verder, dan kom je in het, ja, dan kom je in het luchtledige. Dat is ook een wetmatigheid. Maar zolang we op de aarde zijn, hebben we last van de zwaartekracht. Wanneer een ruimtevaart meedoet of loskomt van de aarde, een ruimtevaartvoertuig, dan kom je als het ware in het luchtledige. Ooit zei de eerste Russische astronaut, Yuri Gagarin, toen hij om de aarde zweefde en in zijn hoogmoed zei, God bestaat niet, want ik heb hem niet ontmoet. Hoe durf je te zeggen? En hij die in de hemel is, die lacht om zulke uitspraken. Maar je hebt het dus over een wetten. We hebben het wetmatigheden, daar kun je niet los van komen. We kunnen springen wat we willen, maar we komen altijd weer terug op de aarde. En zo heb je het hier ook over de wet van de zonde en de wet van de geest. Dus de wet van Gods geest, zo werkt Gods geest, die maakt vrij. En die geeft leven. Dus als u in de gemeente van Hallerwijk komt, waar de geest van God aan het werk is, daar gaan we toch vanuit, dan is daar ook leven. Leven in overvloed. En dat is niet somberheid en haat en onvriendelijkheid en jaloezie. Wetijver, dat kennen ze hier in deze gemeente niet, want de geest is hier. En als de geest dus in iemand is, dan werkt dat zo. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik heb de geest, terwijl je iets anders laat zien. Dat bestaat niet. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik heb de geest, maar ik ben een onvriendelijke bok. Dat bestaat niet, dat is onmogelijk, dat gaat tegen elkaar in. En dat moeten we goed realiseren. Dus de geest breekt door die banden heen waarin we vroeger zaten vastgeklemd. Die breekt daar doorheen. En die laat de liefde van Christus en alles wat erbij hoort zien. En het is dus overvloed van leven. Dus in een christenleven zie je leven. Het leven van de Heer Jezus. Maar in de natuurlijke mens, de wet van de zonde, zie je de dood. Nou, dat hoeven we elkaar niet te vertellen hoe verschrikkelijk dat is en hoe we dat zien in deze wereld. En wat de mens, wat wij elkaar aandoen, dat God nog iets te maken wil hebben met ons, onbegrijpelijk. Dat zegt meer iets over God dan over ons en mij. Maar dat is wat Paulus hier zegt. God die wil ons uit dat natuurlijke leven halen. En hij wil ons de geest van het leven geven om ons vrij te maken. Nou, dan gaat hij eventjes verder. Dan zegt hij, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was, door het vlees, dat heeft God gedaan. Ik vind het zo mooi in hoofdstuk, of Psalm 119... wat we mochten lezen, we hebben niet afgesproken. Daar wordt uitvoerig onderwijs gegeven over de wet, over de geboden. Die geboden van God, die zijn goed. Er markeert niks aan. En dat staat hier ook. Daarom overdacht David ook die geboden van God. Want Gods geboden zijn goed. Gods spelregels zijn prima. Want het komt uit de hemel. Maar het is niet in staat om ons daar uit te halen waar we middenin zitten. Uit die zonde. Is de wet dan niet goed genoeg? Jawel, de wet is goed genoeg. Maar ik ben zwak. Ik kan nooit aan die wet voldoen. Die wet laat mij zien hoe slecht ik ben. En die is niet in staat om mij te rukken uit het leven van de dood. Uit de overtredingen. Dat is onmogelijk. En dat staat hier ook. Krachteloos als zij was door het vlees. Het vlees is zo zwak. Ik ben zo zwak. De wet van God niet. Het laat mij zien wie ik ben. Dat is net zoals in het verkeer. De meeste gebodsborden en verbodsborden zijn wel goed. Maar het heeft meer te maken met mijn rechterbeen. Bijvoorbeeld. Daar heeft het mee te maken. Hè? Ja. Maar niet met de borden. Maar het laat wel zien hoe mijn rechterbeen, in wat voor staat die is. Want die wordt gestuurd vanuit mijn hart. Ik weet, hebt u er wel eens last van dat rechterbeen? Of? Nee, hè? Nooit. Komt hier niet voor, gelukkig. Maar dat staat hier zo mooi in de Romeinenbrief. Hij heeft zijn eigen zoon, dat heeft dus God gedaan, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees. Oftewel, God zegt, er moet een einde komen aan de zonde. Er moet een einde komen aan de zondaar. Maar God maakt niet alleen maar een einde aan de zonde en de zondaar, maar hij wil ook nog wat anders. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als wij de geest van God ontvangen, moet u voorstellen, als we naar Gods geest wandelen, die hebben we ontvangen, dat betekent niet dat je niet meer zondigt, maar dat je wilt laten leiden door de geest. Dat je intentie is, dat je nieuwe staat is. Dan ben je niet alleen vergeven, maar dan ben je rechtvaardig gemaakt. Dan ben je net zo rechtvaardig als God zelf. Dat is toch ongekend? God heeft ons naar een niveau gebracht, dat is ongekend. Ik weet niet of u beseft wie naast u zit. Maar dat zijn rechtvaardige kinderen van God die God heeft afgezonderd voor zichzelf. Door Christus Jezus. Nou, zo gaat Paulus door. Ik kan nog veel meer zeggen, maar dat doe ik niet, want dan kom ik niet bij wat we hebben gelezen. Zo mogen wij leven door de Heilige Geest. Die nieuwe wet die levend maakt. En dan zegt hij het zo aan het einde van deze pericoop, van dit gedeelte. En dan staat er in vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Wij zitten hier niet in angst en beven. Dat we van op het een op het andere moment door God worden weggevaagd. Nee, we zijn immers gerechtvaardigd. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Er is geen enkele reden tot angst. We vrezen God wel op een gepaste manier, zoals de Bijbel het zegt. Maar niet uit angst, maar omdat we diepe bewondering voor God hebben. Onze Vader. Maar diezelfde Geest brengt ons tot een intimiteit. Zoals mijn dochter tegen mij zegt. Heid. En dat is het meest mooiste, de mooiste naam met, waar ze mij aan kan spreken. Heid. En zo is het hier ook. Abba, Vader. En dat zegt alles over onze nieuwe positie. Abba, Vader. Wij roepen, Abba Vader, we kennen God niet als ver af, maar dichtbij. In een andere vertaling staat, tot zonen. We hebben een nieuwe positie ontvangen. We zijn niet meer ver bij God vandaan, maar we zijn dicht bij God gebracht. En dan gaat hij daarmee door. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Sommige mensen die zeggen van alle schepselen zijn kinderen van God. Dat is onbijbels. Alle mensen zijn wel schepselen van God. Maar het is wat anders dan dat je een kind van God bent. Je kunt alleen maar een kind van God zijn als je ook de geest hebt ontvangen. En dus wederom geboren bent. Want de geest zegt het met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat staat ook in Johannes 1. Nou, en dan zegt hij ook nog een keer wat we dan allemaal zullen ontvangen. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dit is eigenlijk cruciaal. In het vervolg wat Paulus zegt. Als wij althans met hem lijden. Wat houdt dat eigenlijk in? We hebben zo pas al vele vormen van voorbeelden van lijden gehoord. Maar hier gaat het over een ander lijden. Dit heeft te maken met vervolging. Met het lijden om Christus wil. Lijden om Christus wil betekent hier in deze wereld dat je afgewezen wordt. Dat je er niet toe doet. Niet omdat je een bepaalde kleding aan hebt, of een bril of niet bril of dragend, maar het heeft te maken met de Heer Jezus. Ze zullen niet jullie haten, maar ze haten jullie vanwege mij. Dus de wereld staat totaal tegenover de Heer Jezus. En dat moeten we niet onderschatten. Dat kan ook niet anders. Deze wereld, de overste van deze wereld, staat tegenover de Heer Jezus. De wettige eigenaar. In Geestbrug ga ik binnen deze week beginnen met een studie over de bedelingen leren ook. En hoe de periode als het ware elkaar opvolgen, Gods heilsplan. En toen werd ik ook bepaald bij dat de mens is onder het gezag bij God vandaan gegaan, maar alles zal weer terugkeren onder het gezag van hem en wel onder het gezag van de Heer Jezus. Dat weten we vanuit de Efezebrief. Elke knie zal zich buigen voor hem. Dat heeft God vastgesteld. Het gaat gebeuren. Dus je kunt begrijpen dat God met dat plan bezig is en dat gaat gebeuren. Dat de tegenstander er alles aan zal doen om dat te verhinderen. En niet alleen de tegenstander, dus de duivel, maar ook allen die aan zijn kant staan. Ze zullen alles proberen om dat tegen te houden. En om dat niet te doen. Dus in deze wereld kunt u niet anders verwachten dan tegenstand. En dat hoeven we niet van te schrikken, dat mogen we gewoon tegen elkaar zeggen, want het staat in de Bijbel. De theocratie die weer ingesteld zal worden, vindt niet eerder plaats na de grote verdrukking. Als de Heer Jezus terugkomt met zijn gemeente en de engelen. En dan zal het Messiaanse Rijk zijn intrede doen en dan wordt de duivel gebonden. Maar hij is nu niet gebonden. Er zijn ook theologen die denken dat hij gebonden is. Nou, dan weet ik het niet wat dat betekent als hij dan losgelaten wordt, hoe het dan komt. Want dan is het helemaal het hek van de dam. Maar het is al van de dam. Dus hij gaat tekeer als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En hij doet het op allerlei manieren. Omdat hij in u en in jou de Heer Jezus ziet. Dus gaat hij tekeer. En hij zal mensen opstoken. En hij zal mensen tegen u inbrengen. U moet niet denken dat u een rustig, kabbelend leven zult krijgen als u de Heer Jezus wilt volgen. Als u dat wel wilt, moet u niet voor hem kiezen. Het is inderdaad zoals het lied zegt. De ene keer, zoals vanmorgen, zitten we eventjes op de berg. Zijn we in de oase. En dan mogen we van genieten op een goede manier. En straks gaan we weer het koude, niet alleen het koude weer in, maar de koude wereld. We gaan de koude wereld weer in. En dan kun je van alles meemaken. En soms schrik je ervan. Van houdt het dan nooit op? Nee, het houdt niet eerder op dan we bij hem zijn. Ja, dat is ook een stukje geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. Maar Paulus die zegt het zo. Dus hij zegt tegen ons ook, voordat hij over dat lijden begint en de heerlijkheid, dat hij zegt, wees je ervan bewust. Wil je wel horen bij die Heer Jezus die heeft geleden? Die werd afgewezen. Wil je wel bij hem horen? Ja, Heer, ik wil bij u horen, want ik hou van u. U hebt mij niet verlaten toen u stierf aan het kruis van Golgotha. Toen dacht u ook aan ons, aan mij, aan u allen. Die Heer, daar ben ik mee verknocht, verstrengeld. Ik heb alles voor u over, wat men ook met mij doet. Wanneer wij althans met hem lijden. En wie kon dat beter en kan dat beter zeggen dan een Paulus, die zoveel geleden heeft. Maar dat lijden, lieve broeders en zusters, is een vreugde. Ook al ervaren we dat niet altijd zo. Als je bedreigd wordt, uitgescholden, dan vind je dat niet altijd leuk. Maar je legt het weer bij de Here neer. Opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. De diepte van de ellende van deze wereld, het lijden om Christus wil, kan ongekend zijn. En wij voelen ons altijd en weten ons ook verbonden met allen die vervolgd worden om Christus wil. Maar we zullen ook met hem verheerlijkt worden. En dan zegt hij, want ik ben ervan overtuigd. Begrijpt u? Hij komt nu tot de zekerheid die hij uitspreekt. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden om Christus wil weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ziet u er ook zo naar uit? Nee? Nee? Ja? Toch wel? Ja toch? De heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Dat is wat anders dan verlangen naar het voorjaar. Dan gaan we weer eieren zoeken. Hè? Dan gaan we weer lekker wandelen. Polstok springen, zeg ik tegen die jongen achterin. Hè? Heerlijk. Ik zei tegen Ineke, mijn vrouw, gisteren. Ik zei, heb je de vogeltjes alweer gehoord? Ja, fluiten ze hier ook of niet? Ja? Ja, dat. Nee, misschien is het alleen maar op de klei. Maar dat denk ik dat ze hier misschien nog veel meer reden hebben om te zingen. Want het is hier zo mooi. Maar dat is zo prachtig, dan hoor je weer iets van. Maar de heerlijkheid waarover de Bijbel spreekt, is zo ongekend groot. Ja, ik kan het niet tegen u zeggen hoe groot, want de Heer heeft het me niet laten zien. Het is niet in mijn hart opgekomen, zegt de Bijbel. Wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Dus we kunnen dat niet bevatten, we kunnen dat niet fantaseren. Probeer het wel eens een beetje, maar toen ik hierover nadacht, toen zei ik het ook zo van bij mezelf. als we bij de Heere zijn, zullen we ons ook nog bewust zijn, maar u mag me straks corrigeren bij de koffie. Ik laat me graag corrigeren. Van, als je dus bij de Heere bent en je hebt het in de verheerlijke staat en we mogen die overweldigende wereld van hem binnengaan en bovenal, ja, wat hij gaat scheppen, dat is ongekend, maar vooral dat we in zijn nabijheid zijn. Dat er geen enkele belemmering meer is. Dat is toch zo mooi, hè? Geen enkele belemmering meer is voor de liefde en het licht. Dat is toch ongekend? Als je dan iemand, ik noem het maar even, ik ben niet zo omhelzerig, maar als je dan iemand omhelst, heb je geen enkele, er komt geen enkele bijbedoeling meer in je op. Wat hier allemaal die vreugde als het ware naar beneden drukt. Die zondige gedachten, gevoelens, die zijn er totaal niet meer. Dat is toch ongekend. En dat we de Heer Jezus helemaal mogen zien, zijn heerlijkheid, omdat we ook zelf verheerlijkt zijn. Maar ik dacht zo bij mezelf, we zijn ons ook nog bewust, naar mijn overtuiging, van het lijden wat we hebben meegemaakt. En waar ook de wereld nog in zit. Weet u waarom ik dat denk? Misschien zegt u van, dat kan toch niet? Ja, dat kan denk ik wel. Ten eerste zijn we verheerlijkt, dus we hebben ook de gedachten van Christus. We kijken heel anders tegen de dingen aan dan. Alle blinde vlekken zijn weg, alle blinde hoeken. Nou, ik denk, het moet nog zo zijn, want anders kunnen we immers het niet vergelijken. Stel je voor dat we zo de heerlijkheid binnengegaan zijn, en die gaan we dus binnen, en we weten niets meer van het verleden. Hoe kun je dan dit weten wat hier staat in Romeinen 8? Want je denkt dat het altijd zo is geweest. Begrijpt u wat ik bedoel? Er is geen vergelijking. Hè? Hey, ik bedoel, als je een nieuwe auto koopt, hè, en je ruilt je oude in, dan denk je, zo, dat is een verschil. Ik ben er wel aan toe. Hè? Dan heb je vergelijkingsmateriaal. En Paulus, die zegt het ook, die zegt tegen zijn luisteraars, zijn lezers, die heerlijkheid zal zo enorm zijn, daar weegt het lijden om Christus wil niet tegenop. Zoals ook de Heer Jezus de weg ging, uit liefde voor zijn Vader en liefde voor ons, omdat hij voor zich zag de heerlijkheid. Hij heeft jou, hij heeft u gezien, hij heeft ons gezien, en daarom ging hij die weg. Hebreeën. Mooi, hè? Mooi, hè? Die heerlijkheid. En dan staat er ook zo mooi, dat niet alleen wij weten van die zekerheid, maar er is ook nog een schepping waar wij op leven en inleven, die met rijkhalsend verlangen verwacht of uitziet naar het openbaar worden. Ik denk dat beter is de zonen van God. Dat moet er staan. Dat de schepping daarnaar verlangt. En hier wordt de schepping als het ware als een persoon gezien. En waarom verlangt de schepping daar zo naar? Zodat ze ook zelf aan de vruchteloosheid, de zinloosheid, dat ze daarvan wordt verlost. Als u nu naar buiten kijkt, dan zegt u, ja, dat weet ik, het is mistig. Het is vriesweer. Er is bijna geen knopje te zien. Alles is als het ware in afwachting. Maar weet u dat die schepping al duizenden jaren in afwachting is? En dat die schepping als het ware onder een dikke deken ligt van vruchteloosheid? Waarom denkt u dat die boeren zo hard moeten werken? En dat u zo moet schoffelen in uw tuintje. Dat heeft te maken met die dikke deken. van die vruchteloosheid. Dat heeft te maken met de zonde. Dat die tomaatjes zo klein zijn. En die komkommertjes ook. Ik geloof dat we straks zulke komkommers hebben. Ja, u zult schrikken. Want daar is die vruchteloosheid. De schepping kan niet optimaal functioneren. En dat is begonnen natuurlijk, dat weten we, in het paradijs toen die zonde kwam. En zo kunnen we nog veel meer dingen noemen. Vorige week was de Friese Hengstenshow. Heeft sommige mensen dat gezien toevallig? Dat doen ze hier niet aan? Nee? Nou, ik vind het wel eens leuk. Ik heb een paar Friese paarden. Maar en dan zie je die hengsten en die moeten zich dan tonen. Zodat ze, want ze zijn goedgekeurd, maar zodat ze ook nog meer gebruikt gaan worden voor de fokkerij. Dat is een beetje de bedoeling. En dan gaan ze, de mensen van het stamboek, die doen verschrikkelijk hun best met allerlei dierenartsen, om maar dat gesloten stamboek zo ziektevrij mogelijk te houden. En weet u, het lukt hun niet. Het lukt hun niet. En dat is niet alleen met de paarden, maar ook met de honden en met de katten en weet ik het. Het lukt hun niet. Dat heeft te maken met de vruchteloosheid. Ze willen alles proberen uit te schakelen. En dan ineens komt er een veulen. En dat is een dwerg. En dan heb je een veulen en die heeft een waterhoofd. En dan heb je een veulen, die heeft een slokdarmverlamming. Oftewel, die kan het eten niet wegkrijgen. 50% van de Friese paarden. Dus, begrijpt u? De mens die zo zijn best doet, daar gaan we maar even van uit. En het lukt hun niet. Ik denk dat ze beter op de knieën kunnen gaan. Dat denk ik. Dan miljoenen in het onderzoek te stoppen. En dat is die vruchteloosheid. Waar de mens voortdurend tegenop bokst. Maar het gaat veranderen. En de schepping die verlangt ernaar. Dat die bacteriën en die virussen die zo vaak de overhand krijgen. Dat die weg zullen gaan. Geëlimineerd zullen worden. De schepping is aan de zinloosheid, vruchteloosheid onderworpen. Zodra de zonen van God zich openbaard zullen worden met de Heer Jezus, gaat alles veranderen. Gaat alles veranderen. En dan gaat die deken gaat weg. En dan gaat die schepping, die gaat juichen voor de Zoon van God, maar ook voor de zonen van God, die geopenbaard zullen worden aan de zijde van de Heer Jezus, de mede-erfgenamen. En die schepping is ooit onderworpen door onze zondeval. Maar het gaat veranderen. Maar kunt u zich voorstellen, ik weet niet wat u op dit moment meemaakt aan lijden. Daar zijn we mee begonnen. Dat kan heel diep zijn, laten we eerlijk zijn. En dan mogen we ook naar elkaar uitspreken en ook naar God toe. En ook voor elkaar bidden. Want er is heel veel verdriet. En het lijden, ik zei het al, is het lijden om Christus wil. Maar het is ook het lijden over de schepping. Waar elk mens mee te maken krijgt. Vroeg of laat. Met dat lijden. Vroeg of laat. En je kunt talloze voorbeelden noemen. Van allerlei soorten van lijden. En ik zei al, dat kan een deken zijn over je leven. Maar God wil in Romeinen 8, als het ware, lichtpuntjes aanbrengen in die donkere deken. De duivel die wijst ons op die donkere reken. Begin maar niet met de Heer Jezus. Volg hem maar niet. Hou je mond maar. Doe maar wat water bij de wijn. Dan heb je ook niet zoveel last ervan. Of waarom moet ik dit meemaken? Heer, ziet u mij niet staan? Hebt u mij vergeten? Waarom wordt mijn gebed niet verhoord? Enzovoort, enzovoort. Dat God juist door die zwarte deken in Romeinen 8 lichtpuntjes wil aanbrengen, laten zien van die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want dat staat hier zo immers. Die tegenwoordige tijd, daar leven we nu op dit moment in. We leven in de tegenwoordige tijd. We zijn hier vandaag in Halverwijk. En andere mensen zijn weer ergens anders. En u zit in uw situatie. Maar dat betekent niet dat die heerlijkheid er niet aankomt. Dat het zo blijft zoals het is. Het blijft niet zoals het is. Gelukkig maar, hè. We zijn onderweg. Maar die heerlijkheid komt ook naar ons toe. Die gaat over ons geopenbaard worden. Wij worden geopenbaard, maar ook de heerlijkheid van de Heere wordt geopenbaard. En daarom zegt Paulus de apostel ook, en daarom kan hij dat ook allemaal aan, want ik ben ervan overtuigd. Ik ben verzekerd. Ik weet het zeker. Kunt u het nog even aan? Lukt het u nog? Gelukkig. En de ander is, zegt misschien, hier kom maar, want ik ga er bijna aan onderdoor. En juist, en als u misschien nog eens tijd hebt, misschien kent u dit gedeelte wel heel goed, alleen maar mooi. Want er staat zo ontzettend veel in. Die schepping die in barensnood is. De kinderen van God, de zonen van God, die ook zuchten. U mag gerust zuchten hoor. U mag zuchten naar God toe. En ook de geest die met onuitsprekelijke verzuchtingen, alweer het woord zuchten. Hij komt onze zwakheden te hulp. Vertrouw op de geest van God, de geest van Christus, de geest van de Vader. En hij wijst ons op die heerlijkheid. Nee, de Bijbel ontkent de realiteit van het lijden niet. Dat zie je ook in bepaalde kerken en gemeenten. Spreek het maar uit en het verdwijnt als mist. Spreek tot de zon en het wordt zometeen 20 graden. Ja, die maken zich blij met een dode mus, zo noem ik het maar eventjes. Het is larriekoek natuurlijk. Nee, de Bijbel is realistisch. Het lijden is er. Daar heb je mee te maken. Je hebt te maken met die zuchtende schepping. Je hebt te maken met de gevolgen van de zonde. Je hebt te maken met de oordelen van God. Maar je hebt bovenal te maken met zijn beloften die eraan zitten te komen. En je hebt te maken met de geest die in ons leeft en bezig is om die gebeden van ons als het ware over te nemen als het ons niet lukt. Ik sluit af. En we mogen weten, lieve broeders en zusters, we zijn met elkaar onderweg. We mogen leven door de Heilige Geest. We hebben er ook van gezongen. En beseffen en weten, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Kunt u dat begrijpen? Ik niet. Hoeft ook niet. Ik hoef het niet te begrijpen. Ik hoef het niet wiskundig uit te leggen. Ik hoef het niet te analyseren. Ik mag het geloven. Ik begrijp het niet. En toch, God heeft alles in zijn hand. En God gaat naar het doel. En weet u, ongelovigen weten van niets. Dat is toch pijnlijk? Dat doet me heel veel verdriet. Als je met mensen in gesprek bent die niet geloven, die weten van niets. Ze tasten in het duister. Ze klampen zich vast aan allerlei uitjes. Aan allerlei uitvluchten. Logisch dat ze dat doen. Logisch. Ik snap dat heel goed. En je wilt ze zo graag vertellen van Gods plan. Maar God heeft een plan met jou en met u. Hij wil u vormen naar het beeld van de Heer Jezus. En hij gebruikt alle dingen die u meemaakt. Ook al begrijpen we dat niet. Hij gebruikt ze. Hij gebruikt ze. Om ons te vormen. Alleen al dat u hier bent vanmorgen. Of dat u meekijkt en luistert. Dan is God al bezig met zijn plan, met zijn vormend werk, met zijn educatie, met zijn onderwijs, met zijn prediking, met zijn spreken. En als God spreekt, dan gebeurt er wat. En dat gebruikt God allemaal in zijn handen om ons te vormen, zoals die beeldhouwer doet. En dat mogen we weten. Zeker weten. We weten van het lijden op dit moment. Maar er is een heerlijkheid die binnenkort over ons zal komen. En die is duizenden malen grootser, heerlijker, dieper, wijdser. Kunt u nog meer woorden bedenken? Hoger, uitmuntender. 10 met een griffel. Dan het lijden ooit heeft gedaan. Zullen we met elkaar bidden. Liefdevolle Vader. U bagatelliseert het lijden niet. Ook het lijden om Christus wil niet. Er zijn velen die lijden om Christus wil. We bidden voor onze broeders en zusters. We bidden voor de vervolgde christenen, ook in Nederland. Misschien zijn hier ook wel mensen, broeders en zusters, die dat meemaken. In de familie, op hun werk, op school, in hun straat. Het is niet makkelijk. Maar we leggen het in uw hand. En we zegenen de vijanden van het evangelie. We zegenen de vijanden van u, Heer Jezus. En we verblijden ons dat u ons laat meelijden met u. Dat u ons hebt uitgekozen daarvoor. Wat een vreugde. Als mensen kwaad spreken, ons onderuit willen halen, kapot willen maken om Christus wil. Dank u wel daarvoor, dat wij dat mogen meemaken en iets mogen ervaren wat u zo diep hebt meegemaakt voor ons. U, de heilige, die neerdaalde, om tot zonde te worden voor ons. Zodat wij gerechtigheid van God zouden worden in u. Ongekend. Die weg die u bent gegaan. Die voor u lag. Want u wist van de heerlijkheid. En u wist van ons. Wat een liefde. Dank u wel. En we bidden ook voor elkaar, als we lijden meemaken, misschien in onze gezinnen, in ons huwelijk, in ons eigen lichaam, met ziekte, de gebrokenheid, de onzekerheid, de zorgen die we hebben, misschien het er neergeslagen zijn, depressiviteit, mentaal onevenwichtig. Gevoelige onderwerpen trauma's. Vader, het lijkt zo zinloos. Het is in die zin ook vruchteloos. Het maakt mensen kapot. Maar we leggen het in uw hand. Ons rugzakje met van alles en nog wat leggen we in uw hand. Wilt u en ieder die daarmee te maken heeft, door uw Heilige Geest zicht geven op de heerlijkheid, op u, op de Heer Jezus. Heer, u weet van mijn rugzakje. U weet van mijn verleden. U weet van de leugens. U weet van de wonden die geslagen zijn. U weet van de afwijzing. U weet van de haat, de liefdeloosheid. U weet van de onveiligheid. Ik leg het in uw hand. Wilt u mijn ogen en hart openen voor uw waarheid? Wie u bent, die liefdevolle en genadige God, die Vader die met open armen naar mij uitziet, die elke keer weer verlangt naar mij, elke dag, bij wie ik mag komen, bij wie ik veilig ben, bij wie ik geliefd ben, vergeven, genade ontvang, heel mag worden, waar de leugens verdwijnen en de waarheid komt en de waarheid vrijmaakt. Vader, dank u wel. Wilt u een ieder zomaar leiden door uw Heilige Geest, bij de hand nemen zoals alleen u dat kunt doen en zoals u het gedaan hebt, Heer Jezus. We hoorden dat ook in de woorden van Klaas, toen u op deze aarde kwam, onderwijs ging geven aan schriftgeleerden en fariseeën en de duivel op zijn plaats liet staan en hem verwees, ga weg Satan, met het woord van u. En hoe u omzag naar hoeren en tollenaars, ja, naar iedereen. Dat bent u. U bent het woord. U bent wat u zegt dat u bent. U liet het zien. Dank u wel. Dat u die grote onderwijzer bent. In woord, maar ook in leven. Wie u volgt, zal daarom ook nooit in de duisternis komen, maar hij zal het licht des levens hebben. En dat gunnen we iedereen. En dat gunt u iedereen. Dat het leven in overvloed ook hier al begint, te midden van de duisternis, te midden van het lijden, dat daar al de vrucht van de geest zichtbaar mag worden. Wij horen immers bij de eerstelingen, en dat bidden we elkaar ook toe, ook in de gemeente hier in Hallerwijk. Dat mensen hier mogen komen en het leven mogen zien en ontmoeten van de Heer Jezus. Dat zichtbaar wordt in het orgaan, het lichaam van Christus. In broeders en zusters, wilt u zo jong en oud rijkelijk zegenen, ook met het woord van u vanmorgen. Dat bidden we elkaar zo toe in de naam van de Heer Jezus, uitziende naar uw heerlijkheid. Amen.